Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste van 42. De schriftlezing voor deze middag is ook uit het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 63. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Psalm 63, zingen Psalm 27, vers 3 en doen belijdenis des geloofs.
Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken, want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilig, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit Psalm 65. Vanmorgen hebben we het vierde vers met elkaar beluisterd. Vanmiddag het vijfde vers. Psalm 65, vers 5. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Welgelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Laten we samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en ook van het sacrament. Genadige en getrouwe Heer in de hemel, we zoeken ook deze middag uw heilig en vriendelijk aangezicht, nu we weer samengekomen zijn in uw huis, om niet alleen naar uw woord te horen, maar om ook zichtbaar dat evangelie bediend te zien worden. En daarin getuigt toch alles van uw trouw. Vanochtend hebben we vanuit Psalm 65 iets mogen zien van de lofzang die er in stilheid is tot u, vanwege alle wonderen en zegeningen die gij geeft in de schepping, dat u ons dag aan dag overlaat met uw gunst bewijzen, dat David in verootmoediging en in verwondering mocht zien hoe dat u goed bent voor slechte mensen. Want hoewel daar die stroom van ongerechtigheden was, die ongerechtige dingen die de overhand op de mens hebben van nature, hoewel er overtredingen zijn, welbewuste zonden tegen uw wet, nochtans, Heere, vraagt u naar mensen, zegent u mens en beest, en wilt u ook deze middag in de prediking van uw woord, in de bediening van het sacrament van de heilige doop, laten zien dat u geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar dat u daarin lust hebt dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En heren, dan is het niet alleen een dag van de prediking en ook van de doopbediening, maar er is ook nog de voorbereiding op het te vieren heilige avondmaal volgende week als u het geeft. En zo doet u alle mogelijke moeite om het zondaren duidelijk te maken dat er maar één naam onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Dat er maar één middel is dat ons kan reinigen van de zonde. Dat er maar één middel is dat ons onze schuld en onze zonde kan bedekken voor uw aangezicht. De verzoening en dat door de voldoening die de Heer Jezus Christus heeft volbracht. Heere, geef ons daar oog voor. Geef ons oog voor het voorrecht dat wij hier mogen zijn. Welzalig, dien gij hebt verkoren, die ge uit al het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Heren, er zijn onze ogen nogal eens voor gesloten of we hebben verduisterde ogen. En dan kan het zo zijn, heren, dat we de prediking en dat we de kerk maar een saaie bedoeling vinden. En dat we het vergeefse moeite vinden om naar uw huis te gaan. Heren, wilt u geven dat wij mogen zien wat David zag. En dat we mogen beginnen ook waar het doopformulier begint. Namelijk met onze diepe val. Met onze verlorenheid. Met onze doenwaardigheid. Waar we dat enigszins gaan begrijpen, gaan verstaan en inleven. Daar wordt het toch een wonder dat er nog zo'n huis is. waar de bediening der verzoening mag plaatsvinden, waar er dan wel geen bloed vloeit, maar wel de woorden over het bloed worden gesproken, en waar ook de bediening van de heilige doop straks aan de kleine Abel mag getuigen van uw vergevende en opzoekende zondaarsliefde. Heere, wilt u ons toch door uw woord en door uw geest een bezoek brengen, harten aanraken, ook als er jongeren zijn of ouderen die op dit moment met hele andere dingen bezig zijn in hun gedachten, hier wel in de kerk zitten, maar het gaat hen zo voorbij. Heere, wat kan een dienaar van het woord zich dan ook machteloos gevoelen? Wat kan een kerkenraad zich onmachtig weten om mensen te bereiken met het woord? Als dat zelfs de oren niet eens ingaat, zo lijkt het aan de buitenkant. Hoe kan het ook het hart dan bereiken? Maar u staat niet voor onmogelijkheden. Geen mens kan te hard zijn. Geen mens kan te onverschillig zijn. U hebt maar één woord te spreken. En de zondaar wordt geveld op het slagveld van vrije genade. Eén pijl in eenvoudigheid afgeschoten. Heren, dat het deze middag mag plaatsvinden. Naar uw welbehagen. Dat toch gelukkiglijk zal voortgaan, zo hebt u beloofd. De woorden van de prediking zullen nooit ledig tot u wederkeren. U zult ermee doen hetgeen u behaagt. En u maakt het voorspoedig in hetgeen waartoe gij het zendt. Heren, wilt u dat ook deze middag hier in onze gemeente doen? In de kerk, maar ook thuis. Wilt u overal waar dit woord mensen oren mag bereiken, mensen harten bekeren? En heren, dan bidden wij heel in het bijzonder ook voor onze jonge mensen. Onze gemeente waar zoveel kinderen in zijn, waar zoveel jongeren in worden opgevoed. We bidden u, wilt u met hen zijn in alle omstandigheden van het leven. Als ze het moeilijk hebben wellicht, thuis of op school, of in hun werkomgeving. Als het leven soms zo ingewikkeld kan zijn, als er zulke grote vragen op hen afkomen, zulke grote verleidingen ook. Als de duivel rondgaat en zoekt wie hij zou mogen verslinden. Als de wereld soms zo lokt en zo trekt. Als de zonde in het hart zo sterk kan zijn. Als het vlees zo naar de wereld hangt. Heren, dan hebben wij geen kracht tegen die grote menigte. Dan zijn we in onszelf niet in staat om onze kinderen te bekeren. Of om onze jongeren bij uw woord op te voeden. Maar Heere, wilt u dan gedenken aan uw verbond? Wat toch ook aan hun voorhoofd betekent en verzegeld is. En dat ze ook in dit ogenblik weer eens terug mogen geleid worden naar het moment dat ook zij dat teken en zegel ontvingen. Waar ze dan niet om gevraagd hebben. Maar waar u naar hen vroeg. Breek het hart, Heere, van jongeren en van ouderen. Vanwege die onverdiende genade. Heren, wij danken u dat in de afgelopen weken een aantal jongeren mochten horen dat zij geslaagd zijn voor hun eindexamen. U hebt hun ijver en werk bekroond. En als ze vervolgstudies gaan doen of aan het werk gaan, wilt u ze ook daarin uw nabijheid, uw zegen schenken. Er zijn er wellicht ook die een herexamen nodig hebben of die gezakt zijn voor het examen. Wilt u ook aan diegene gedenken? En wilt u zo ook in dat onderwijs dat ze ontvangen hen voorbereiden, niet alleen ook op een leven in onze maatschappij en als burgers van ons vaderland, maar geef bovenal, Heren, dat dat onderwijs wat ze bij uw woord en vanuit de schriften hebben ontvangen tot hun zegen mag zijn om weerbaar te mogen zijn in de samenleving. En geef, Heren, zo dat ook daarin uw trouw en uw genade mag blijken. Dat wij onze kinderen mogen blijven opvoeden bij dat woord. Dat die vrijheid van onderwijs en van godsdienst mag worden behouden. Heren, dan hebben wij geen rechten. Dan kunnen wij niet wijzen op iets in ons. Dat is ook vrije gunst alleen. Doe het ons bewonderen en doe het ons ook koesteren en ook bewaken. En dat we het niet vanzelfsprekend vinden. Maar zegen ons zo met onze kinderen, met allen die onze kinderen ook onderwijzen, op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, maar ook op de zondagschool. Heere, laat uw trouw en uw waarheid zijn kracht mogen behouden, ook aan dat later nageslacht toe. We bidden u, Heere, voor deze wereld waarin wij leven en waar zoveel te doen is. Waar nog steeds de oorlog woedt in de Oekraïne. Waar nog steeds mensen om het leven komen. Waar nog steeds vluchtelingen op de vlucht zijn. Heere, wilt u aan dat volk van de Oekraïne gedenken. En wilt u in uw almacht toch paal en perk stellen aan al dat geweld. En geeft u, Heere, dat de heidenen zullen leren dat ze mensen zijn. Dat u de almachtige God bent. En wilt u zo in de harten van de geweldhebbers toch een omkeer geven. En wilt u bovenal de huisgenoten des geloofs, de christenen ook in de Oekraïne, maar ook in Rusland, die toch ook lijden vanwege deze agressie, wilt u ze sterken en ondersteunen. En dan bidden we u voor allen, Heren, die vervolgd worden, die moeite ondervinden vanwege de belijdenis van uw naam. Heren, wilt u ook hen uw genade schenken, standvastigheid om te lijden voor de naam van de Heer Jezus Christus. En wilt u ook van vervolgers volgelingen maken zoals u eenmaal bij Paulus hebt gedaan. En zo uw koninkrijk dan ook uitbreiden zoals u dat juist in die vervolgingen altijd hebt gedaan. Wilt u ook met de evangelieverkondiging onder Israël zijn. Wil ook daar uw zegen schenken, Heren, en dat zo voor ons onmogelijke doen, namelijk dat deksel wegnemen van het hart van de Jood die wel de schrift onderzoekt, maar zonder verstand. We bidden u, Heren, vooral het werk in de zending en de evangelisatie. Wil daar ook uw zegen aan schenken op dat verloren schapen die niet van het huis Israëls zijn, toch ook mogen worden toegebracht tot die grote kudde onder die ene herder. Doe dat ook in ons vaderland, Heren, waar u eertijd zo rijk hebt gewoond en gewerkt, maar dat op allerlei manieren zo weggezakt is in het heidendom. Heren, wilt u toch al die gebeden die er liggen, ook vanuit ons voorgeslacht, en al dat zaad dat gestrooid is, toch doen laten opwassen. En geven dat ook in dat nageslacht dat vervreemd is van het burgerschap Israëls en van de verbonden der belofte, zonder God en zonder hoop in de wereld zijn, wilt u ze terugbrengen. En wilt u ook daartoe de kerken laten zijn tot een zoutend zout en een lichtend licht, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Heere, gedenk ons zo, bewaart u ons dit uur ook voor de boze en ook voor de zonde. En geef ons een gezegend uur hier in uw huis. Hoor ons uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. En wij gaan daartoe eerst het onderwijs lezen uit het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijnde wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. En ons toe wil eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam delachter zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij naar deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, hetwelk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die jullie gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom al aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. Of ge niet bekend beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Bor en moeder Bor? Geliefde doopouders Ewart en Jaline, ik moet denken aan een gebeurtenis in het catechisatielokaal toen ik een jaar of 16, 17 was en ik catechisatie kreeg van dominee Van der Ent. Een dominee die uit deze gemeente afkomstig is. En hij gaf ons onderwijs over de heilige doop en hij sprak een jongen aan die een beetje zat te vervelen en die altijd wat onverschillig deed. En hij zei, joh, jij bent ook gedoopt. En die jongen zei van ja, een beetje brutaal, maar daar heb ik niet om gevraagd. En dominee Van der Ent, een hele emotionele man, die schoot vol. En die zei, nee, inderdaad, joh, daar heb jij niet om gevraagd. Maar God heeft naar jou gevraagd. Dat laat de heilige doop zien. God vraagt naar jullie Abel. God vraagt naar jullie kinderen. God vraagt naar jullie allemaal. Zojuist heb je bij die eerste vraag beleden. Aan de ene kant een hele ernstige belijdenis, dat ook die kleine Abel in zonde ontvangen en geboren is, aan allerhande ellendigheid en ook aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar ook dat je hebt beleden dat hij in Christus geheiligd is, dat wil zeggen apart gezet. En dat hij daarom als lidmate van de gemeente van de Heere behoort gedoopt niet te worden, maar te zijn. Dat wil zeggen, je hebt dus zelf niet eens een keus. Je bent wel verschenen bij de kerkraad om, zo heet dat dan, doopaangifte te doen, maar dat is niet jullie keus geweest. Al gaat het er ook weer niet buitenom. Maar je hebt alleen maar gedaan wat God van je vraagt en van je eist. Hij moet gedoopt zijn. Niet gedoopt worden. Je hebt geen keus. God heeft gevraagd aan jullie kleine Abel. Hij strekt zijn handen uit naar dit kind. En naar alle kinderen die dat teken en zegel van zijn genadeverbond ontvangen. Ze zijn lid van zijn gemeente. Zo staat hierbij. En de Heere vraagt naar hem. De Heere heeft geen lust in zijn dood. De Heere laat het zien, ook deze middag. En dan mogen jullie je kind, je kinderen breder, verder in onderwijzen. Dat God al vanaf het moment dat ze geboren worden hen afzondert. Dat hij, voordat zij nog maar een keuze kunnen maken of dat zij kunnen vragen naar hem, dat hij al naar hen vraagt. Een groot voorrecht. En we zullen daar straks ook in de prediking nog wel bij stilstaan. We hebben het vanochtend gezongen. Welzalig die gij hebt verkoren. En die ge uit al het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem doet horen. Calvijn die noemde dat al een zekere vorm van verkiezing. Dat jullie Abel geboren mag worden in een gezin waar het woord mag zijn. Dat jullie zelf ook in zo'n gezin geboren zijn. Dat is al een zekere vorm van verkiezing. Dan moet natuurlijk nog meer gebeuren. Het is niet genoeg dat ze gedoopt zijn. Het is niet genoeg dat we uitwendig bij de gemeente behoren. Dat moet worden toegepast. Dat wat beloofd is, dat wat toegezegd is, dat moet ook worden toegeëigend. En daar vragen we dan ook om of de Heilige Geest dat ook in jullie hart, in jullie kinderen harten ook wil bewerken. Of dat wat hij beloofd heeft ook wil vervullen. En hij wil dat doen. Hij wil erom gebeden worden. Nou, doe dat veel. En je vinger erbij leggen. Bij die oude psalmen. Bij die oude beloften. Waarin de Heere alles belooft te zijn en alles belooft te geven wat jullie ontbreekt. Als een wonder, hè, zoals Psalm 65 dat ook laat zien. Want ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, zegt David. De taal van het doopformulier, daar begint het. En juist tegen die achtergrond wordt het zo'n wonder dat God nochtans met zulke mensen te doen wil hebben. Ook met kleine zondaren. Wat de Heere schenken jullie en ook jullie ouders en grootouders. Ook dat te mogen zien en ook dat in het gebed te mogen neerleggen voor de Heer. En geeft dat wij dat als gemeente ook mogen doen. Biddend om deze jonge ouders en hun kinderen heen mogen staan. En de Heer te bidden of dat Hij zijn trouw en zijn waarheid ook in dit late nageslacht wil doen laten houden. Wij zullen samen gaan zingen uit de bekende verbondspsalm 105... God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van de heilige doop, dan willen wij deze doopouders met de kleine Abel, als dat mogelijk is, staande toezingen de zegenbeden uit Psalm 134. Dat is Heeren zegen op uw daal. Nu eerst Psalm 105 vers 5 en daarna Psalm 134 vers 3. Adriaan, Abel, Bor, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Beëindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. Psalm 63, vers 1. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, U zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Het tweede, ik heb U voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag U daar Uw alvermogen, hoe blonk Uw goddelijk eer alom? En het derde, dan zou ik voor Uw goddelijk oog Uw deugden al mijn leven prijzen. 1, 2 en 3 van Psalm 63. En ondertussen krijgt U gelegenheid om Uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Dat is het derde van Psalm 65, wat we straks zingen na de prediking. Geliefde gemeente, vanochtend hebben wij dus een begin gemaakt met het luisteren naar enkele woorden van David uit Psalm 65. De zogenaamde zomerpsalm, zoals blijkt uit dit gedeelte, dat de velden bedekt zijn met kudden en dat het koren op het land staat klaar om geoogst te worden. De Heere is in zijn genade, in zijn voorzienigheid teruggekeerd naar het volk. Na een periode van droogte, na een periode van straf vanwege het afwijken van zijn geboden. En David, we hebben dat ook aan de hand van twee woorden overdacht, die zingt zijn lofheid in stilheid tot God. In stille verwondering tot God. Tegen de achtergrond, zo zegt hij, van die ongerechtige dingen die de overhand over hem hadden. En de overtredingen, woorden waarmee hij de ernst van de zonde typeert. Ongerechtige dingen, dingen die niet recht liggen. En dan zat er ook het element in van de welbewustheid, het welbewust afwijken van de rechte wegen van Gods woord. Overtredingen, over de grens, over de treden gaan die God gesteld heeft. En het waren er niet maar twee of drie, nee, zo zegt hij, die hebben de overhand over mij gehad. Die stroom van ongerechtigheden. En tegen die achtergrond wordt het hem zo'n wonder dat God nochtans naar hem omziet. En we willen opnieuw bij twee woorden gaan nadenken over wat hij in deze psalm, in zijn lofzang op God, zegt. Vanochtend de woorden verootmoediging. En verzoening, de verootmoediging vanuit die achtergrond van die ongerechtigheden. Dat God toch naar hem heeft omgezien, ook al had hij dat niet verdiend. Het geheim lag dan in de verzoening. In datgene wat in het bloed der verzoening gezien wordt. Nu weer twee woorden, ook allebei weer met een V. We gaan letten op het woord verkiezing. Want zo zegt David in het vijfde vers, wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest. En het tweede woord, dat is verzadiging. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Dus als David in deze zomerpsalm de lof van God bezingt, dan doet hij dat vanuit vers 5 met de woorden verkiezing en verzadiging. En dan gemeente, als het dan over verkiezing gaat, jonge mensen, dat is geen makkelijk onderwerp natuurlijk. Onlangs kreeg ik nog een appje van iemand uit de gemeente die een gesprek of een discussie had met vriendinnen over het geloofsleven. En toen had een van die vriendinnen gezegd, ja, je moet verkoren zijn. Je moet in dat boek des levens geschreven zijn en anders dan kom je er niet. En daarom vind ik het maar vergeefse moeite om naar de kerk te gaan of om uit de Bijbel te lezen. Je kan beter maar gewoon helemaal losgaan in je leven en je uitleven in de wereld. Want als je uitverkoren bent, dan kom je er toch wel. En anderzijds, je kunt natuurlijk heel vroom gaan leven en je allerlei dingen gaan ontzeggen. Maar als je niet uitverkoren bent, dan is dat allemaal te vergeefse moeite. Dan heeft dat geen enkele zin. Nou, dat lijkt een hele logische redenering natuurlijk. Maar is dat wel zo logisch? Althans, als je de Bijbel erbij leest en ook misschien wel een voorbeeld uit ons dagelijkse leven daarbij gaat bedenken. Ik twijfel even of ik het hier al gezegd heb, maar dan zeg ik het maar nog een keer. We zijn een tuindersbevolking hier in Barendrecht. Nou, als die zo zou denken, volgens die min of meer logische denkwijze, zoals dat meisje deed, dan gaan de verkiezingen en de zaligheid, je moet uitverkoren zijn en dan word je zalig. En als je niet uitverkoren bent, dan word je niet zalig. Nou, stel dat een tuinder in zijn bewerken van de tuin of in zijn verwachting van de oogst, dat hij zo zou denken. Van nou, ik kan geen grassprietje laten groeien. Dus ik wacht het allemaal maar af. En ik ga ondertussen ga ik hele leuke dingen doen. Ik ga los in de wereld en dat land dat laat ik maar liggen. Ik ploeg het niet, ik vrees het niet, ik bezaai het niet, ik ga geen onkruid weghalen. Ik wacht het wel af, want ik kan er toch niks aan doen. Nou, hoeveel oogst, jonge mensen, denk je dat die tuin er zou hebben? 0,0 natuurlijk. Maar nou die tuinder die dat allemaal wel doet. En hij ploegt, en hij vreest, en hij zaait, en hij haalt het onkruid weg, en hij beregent het land als het droog is, enzovoorts. Wat zegt die man dan, als straks dan dat land vol staat met oogst? Dat heb ik gedaan, en dat is mijn werk, en ik heb dat allemaal laten groeien? Natuurlijk niet. Dan zal hij God de eer geven als het goed is en zeggen dat heeft de Heer allemaal gedaan. Hij heeft het laten groeien. Maar hij heeft de middelen gebruikt die God hem daartoe aangewezen heeft en heeft met verwachting die middelen gebruikt die God hem daartoe heeft verordend. En zo wijzen bijvoorbeeld onze Dordtse leerregels erop, het belijdenisgeschrift dat wij vanuit de kerk van Dordrecht hebben meegekregen, aangaande dat zo zware en toch wel ingewikkelde onderwerp aangaande de verkiezing. Wij hebben de middelen te gebruiken. En God heeft ons middelen gegeven. En verantwoordelijkheid om die middelen te gebruiken. Dominee van Drenthe die ik net noemde, de dominee uit mijn jeugd, die zei, als je nou nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. En als je bekeerd wil worden, dan moet je naar de kerk gaan. Met die verwachting dat de Heere die middelen wil zegenen. De gebeden en het lezen uit de Bijbel. En het horen naar de prediking van het woord. God heeft daar zijn beloften aan verbonden. En is het nou wel zo eerlijk, gemeente? Is het nou bijbels eerlijk? Is het nou eerlijk ook naar God toe om te zeggen, en toch, als je er niet bij hoort, dan kom je er niet. Als je niet uitverkoren bent, dan zul je nooit zalig worden. Is dat eerlijk? En durf je en kun je dat nou tegen een God zeggen die zelfs bij zijn eigen bestaan zweert, zo waarachtig als ik leef? Dat zegt God. Zo waarachtig als ik leef. Indien ik lust heb in de dodes goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Is het eerlijk ten opzichte van de Heer om dit hem in zijn aangezicht te slingeren en hem te beschuldigen van onrecht en van oneerlijkheid? Als hij zegt met dat brede gebaar, wend u naar mij toe, word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Is het eerlijk ten opzichte van God die gezegd heeft, al zo lief heb ik de wereld gehad, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zal verderven, maar eeuwig zal leven. Hij bewijst ook met deze zondag, ook met deze doopbediening, dat hij naar ons mensen vraagt, dat hij niet wil dat er mensen verloren gaan. Ik ben niet gekomen om mensen te verderven, zegt de Heer Jezus, maar om ze te behouden. Daartoe heeft hij ook zijn huis gegeven. En David, die heeft dat in deze psalm ook tot een onderwerp in zijn lofzang gemaakt. Als hij zegt, wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest. En doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. David heeft het over het huis van God. De tabernakel, later de tempel. En daar zijn de psalmdichters nogal eens mee bezig in hun psalmen. Hun verlangen is daarop gericht. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, zo zongen we, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. De dorst naar God, die in Psalm 42 wordt bezongen, enzovoort, Psalm 63. Alles spreekt van het verlangen naar het huis van God. En waarom brengt hij dat zo onder woorden? Waarom is dat wel gelukzalig over die mensen die in dat huis als het ware wonen? Is dat vanwege die prachtige gebouwen? Is dat vanwege de ontmoeting met andere Joden? Is dat vanwege de liturgie of wat het ook is? Nou, dat zijn geen onbelangrijke dingen natuurlijk. Maar David en ook de andere psalmdichters, die hebben het dan met name over dat heil genot dat daar te verkrijgen is. En daarom heeft hij zo'n verlangen om naar dat huis te gaan. En heeft hij het als een groot voorrecht gezien dat hij daar een plaatsje heeft gekregen. En het is voor David en voor de andere psalmdichters geen saaie bedoeling. Dat wordt wel eens gedacht. Er zijn ook wel jonge mensen die dat zeggen. Nou, het is maar saai in de kerk. Nou ja, met een doopbediening is er nog weer wat afwisseling. Maar voor de rest is het altijd maar hetzelfde. Dat zou David je niet nagezegd hebben. En ook Petrus en ook Paulus niet. Saai in Gods huis. Daar waar het over de verzoening met God gaat. Waar het over de vergeving van zonden gaat. Die mensen die hebben hun hart eraan opgehaald aan wat daarin te zien en te horen was. En die hebben dat gezien als een weldaad. Welzalig dien gij hebt verkoren. En die gij uit al dat aardse gedruis doet naderen om uw heilstem te horen. En ik zei al in mijn dooptoespraak, daar ligt al een zekere vorm van verkiezing in. De algemene verkiezing, zoals Calvijn dat noemde. Dat je onder het woord mag zitten. Dat we misschien geboren zijn in een gezin waar dat woord een plek heeft gehad. Dat we in de lijn van de geslachten opgenomen zijn in dat verbond met God. Om zijn heilstem te doen horen. En daar, gemeente, moeten wij beginnen. Niet direct met de verkiezing tot de zaligheid. Er zijn mensen die daar willen beginnen, die zeggen, nou, dat maakt voor mij alles hopeloos. Want als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. En dan kan ik bidden wat ik wil, en dan kan ik naar de kerk gaan wat ik wil, maar dan kom ik er niet. De verkiezing maakt alles hopeloos. En ik ben aan allerhande ellendigheden en aan de verdoemenis zelf onderworpen, omdat ik niet uitverkoren ben. Nou, zo beginnen onze Dordtse theologen niet. Zo beginnen de opstellers van het doopformulier ook niet. Die beginnen ergens anders. Die beginnen waar David begint. Die beginnen waar God begint. Namelijk wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheden en aan de verdoemenis zelf onderworpen. Niet de verkiezing maakt alles hopeloos, maar de zonde maakt het hopeloos. Dat is het obstakel. Maar dat maakt het voor ons natuurlijk weer moeilijk. Het is soms misschien wel eens zo makkelijk om de Heer dan de schuld er maar van te geven. Ja, je moet uitverkoren zijn en anders kom ik er niet. Dus God is de schuld als ik verloren ga. Maar David en in zijn spoor, het doopformulier en ook de Dordtse leerregels, die beginnen bij de ongerechtige dingen. En bij de overtredingen. Die beginnen bij de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn. Daar beginnen zij hun onderwijs. Die hebben dat in de schriften gelezen. Dat de mens schuldig is. Dat de mens over de grens gegaan is. Dat de mens van het pad van Gods geboden is afgeweken. En tegen die achtergrond is het voor David en voor de andere dichters en ook in de leerregels en ook in het doopformulier zo'n groot wonder dat God nochtans naar mensen vraagt. Dat voordat zij nog maar een keuze kunnen maken, voordat die kleine Abel nog maar het besef heeft dat hij wie hij is en waar hij geboren is, dat de Heer nou zijn handen naar hem uitstrekt. En dat hij plechtig belooft: ik heb geen lust in je dood, maar ik heb lust in je leven. En dat is er een symbool van, gemeente, dat voordat de mens nog maar iets kan of wil doen, dat de Heere al vraagt. En dat hij in zijn verkiezend welbehagen, in zijn algemene verkiezende welbehagen, ook dit kleine kind wel heeft opgezocht. Want hij moet ook de eerste zijn. Hij gaat niet afwachten of dat deze kleine jongen wel naar hem gaat vragen. Want dat zal Abel nooit doen. Dat hebben zijn ouders niet gedaan. Dat hebben wij niet gedaan. Dat doet deze dominee ook niet. Wij vragen niet naar God. Integendeel. En dan moet God in zijn verkiezend welbehagen zijn handen uitstrekken naar mensen midden in hun verlorenheid en midden in hun doodstaat. Hij wacht niet af totdat wij uit onszelf ons gaan bekeren. Maar hij openbaart zichzelf, ongevraagd. Hij laat kinderen dopen, ook al vragen ze daar zelf niet om. Dat is nou voor mij ook altijd weer het wonder van de kinderdoop. Wat die brutale jongen tegen dominee Van der Ent zei, daar heb ik niet om gevraagd, nee. Maar God vraagt naar jullie, jonge mensen en kinderen. De Heere wil niet dat je verloren gaat. Hij heeft zijn naam op je voorhoofd geschreven. En gezegd: en ik wil dat je bij mij hoort. Maar die algemene verkiezing en die algemene genade die God in die middelen ons heeft laten zien, dat is natuurlijk niet genoeg. Daar heeft het volk van Israël vaak een grote fout in gemaakt. Die dachten dat die algemene verkiezing wel genoeg was. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen enzovoort. En die Joden die gingen zich erop beroemen. Wij zijn het zaad Abrahams. En ze keken minachtend neer op die onbesneden heidenen. Maar die algemene genade en die algemene verkiezing, daarin dat God ons doet naderen om zijn heilstem te horen, dat moet wel worden toegepast. En dat wat God toezegt, dat moet wel worden toegeëigend. Daar hebben we wedergeboorte voor nodig. Daar hebben we het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest bij nodig. Dat die gebruik maakt van die middelen. Dat woord toepast in onze harten. En dat moet dan ook, zoals het doopformulier ons aanreikt, een onderdeel zijn van het gebed. Of dat de Heer die geest aan dat woord wil paren. Of dat hij ook dat sacrament wil toepassen aan de harten. Het is niet alleen genoeg dat wij dat horen, maar dat we het ook in onze harten krijgen toegepast. Het is niet alleen genoeg dat als wij aan tafel zitten dat wij dat brood zien en dat we de melk zien staan of wat het ook is wat we willen eten. Dan kun je aan een rijk gevulde tafel zitten, dan kun je danken voor datgene wat er voor je staat. Heel veel mensen moeten het met een lege tafel doen. Nou, wij hebben een volle tafel. Maar als je er niet van eet, dan kan die tafel nog zo vol staan, maar je hebt er niks aan. Het moet worden toegeëigend, het moet worden toegepast. Dat gemeente moet ook met het oog op het heilige avondmaal dik worden onderstreept. Er zijn mensen die gaan veel te snel tot de conclusie dat de belofte ook hetzelfde is als de vervulling. En die hebben al genoeg aan het feit dat dat eten op tafel staat, zonder dat ze het ook toegepast hebben. Zonder dat die toezegging ook toegeëigend is. En beloofd is beloofd, en de Heer zegt het toch toe. En hij schenkt ons toch zijn zegeningen. Ja, dat dacht die man die aan die koninklijke bruiloft, in die koninklijke bruiloftzaal zat ook. Hij had een uitnodiging van de koning ontvangen. Hij mocht naar binnen, alleen hij weigerde dat bruiloftskleed. En het einde van het liedje was, hij werd vastgebonden en hij werd in de duisternis uitgeworpen. Ondanks dat hij die uitnodiging had. Ondanks dat hij de belofte had. Het moet worden toegepast, het moet worden toegeëigend, dat bruiloftskleed. En Openbaring 19 zegt, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat zijn de klederen des heils. Dat is de mantel der gerechtigheid. Die moet ons worden omgedaan. Door het geloof, geschonken door de geest, moeten we beslag leggen op die beloften, op die toezeggingen. De middelen gebruiken, maar aan de middelen zelf niet genoeg hebben. Met verwachting die middelen gebruiken. Zoals ook de tuinder met verwachting geploegd heeft. Met verwachting gezaaid heeft. En nat gemaakt heeft. In de verwachting dat dat zaad kiemkracht heeft. Dat dat gaat opgroeien. En elke tuinder zal toch altijd weer met verwondering naar dat prille groen staan kijken als dat weer zo op mag komen. En een godvrezende tuinder zal nooit dat als een automatisme zien. Maar die zal het verwonderd zien opkomen. Dat God zijn geest gezonden heeft en dat hij het gelaat van het aardrijk vernieuwt. Verwachtingsvol de middelen gebruiken. En dan brengt David dat onder woorden met dat tweede woord. Niet alleen heeft hij het over de verkiezing. Wel gelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij woont in uw voorhoven. Maar dan komt hij ook bij de vrucht van de verkiezing. Als je nou afvraagt, maar hoe weet ik dan dat ik verkoren ben tot de zaligheid? Dan wijzen onze Dordtse leerregels ook op de vruchten. En dat komt in het volgende punt. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Als het gaat om de vraag, hoe weet ik dat ik verkoren ben? Hoe weet ik dat ik hoor bij dat volk dat zalig zal worden? Dan wijzen onze Dordtse vaderen, dan wijst de schrift ons niet op buitengewone dingen, extraordinaire zaken zoals visioenen of hoorbare stemmen. En dat je dan zo te horen krijgt, gij zijt een uitverkoren vat, of ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat je dat als het ware als op een briefje en heel persoonlijk met een hoorbare stem te horen krijgt door een heel bijzonder visioen. Een bijzondere openbaring. Nee, de Heer werkt die vrucht van de verkiezing in het geestelijke leven. En die vruchten, zo zeggen onze Dordtse vaderen, worden door de verkorenen dan ook met blijdschap in henzelf waargenomen. Dat er een ander leven komt. Dat er een andere begeerte komt. Dat er andere dingen zijn die je aandacht vragen. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. David gebruikt hier in een parallelisme twee verschillende woorden, uitdrukkingen voor dezelfde zaak. Het goede van uw huis, het heilige van uw paleis, daar gaat om hetzelfde. En wat is dat dan? het goede van Gods huis en het heilige van Gods paleis. Nou, David heeft het dus over, in het eerste gedeelte van vers 5, de voorhoven. Wel gelukzalig is hij, dien gij verkiest en doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. En jongens en meisjes, jullie hebben op school natuurlijk ongetwijfeld wel eens een keer les gehad over de tabernakel en over de tempel en wat er allemaal, hoe die eruit zag en hoe die ingedeeld was en wat er allemaal in stond. Nou, dan weet je dat in de tempelgebouw of in dat tabernakelgebouw, daar had je een heilige en een heilige der heiligen, daar stonden allerlei dingen in. Maar hier gaat het dus over de voorhoven. En wat stond er in de voorhof? Nou, er stonden twee dingen. Daar stond een brandofferaltaar en er stond het koperen waspad. En het brandofferaltaar, daar werd dat geslachte offerdier op verbrand. Als een symbool dat de zondaar in de nabijheid van de heilige God niet kan bestaan. De ziel die zondigt zal sterven. Daar handhaafde God zijn recht. En even kort gezegd en samengevat, in het brandofferaltaar gaat het om de rechtvaardiging. God handhaaft zijn recht. En in de plaats van die zondaar sterft dat offerdier. Die eerst de handen op de kop van dat dier legde. De zonde ging symbolisch over op dat offerdier. En in zijn plaats werd dat offerdier geslacht en verbrand. En dat plaatsvervangende borgwerk, als een heenwijzing naar het werk van Christus, stierf dat offerdier, werd verbrand. De rechtvaardiging. En dan dat koperen wasvat. Daarin vond de wassing, de rituele wassing plaats, de reiniging. En ik vat het weer maar even samen omwille van de tijd. Dat is een symbool van de heiligmaking. Dat een mens zuiver, heilig voor God wordt. En er zouden nog meer dingen op te noemen kunnen zijn over wat er in die voorhoven plaatsvindt. Het onderwijs dat de priesters daar gaven en de levieten aangaande de wetten. De gebeden die daar werden opgezonden door de priesters. En niet te vergeten de zegening, de hoge priesterlijke zegening. De Heere zegen u en behoed u enzovoort. Nou, dat waren de dingen, zo zegt David, waar hij verzadigd mee werd. Waar hij met zijn geestelijke honger en dorst werd gelaafd, werd gevoed. Daar haalde hij zijn hart aan op. Als hij daar met zijn schuldige leven, waarvan hij moest belijden, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Overtredingen, ze zijn praktijk in mijn leven. Waar hij als een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar de toevlucht zocht in dat heiligdom. Zoals die tollenaar die we vanochtend nog even hebben genoemd. O God, wees mij de zondaar genadig. Terwijl hij zijn ogen hield, hij durfde ze niet opgeslaan naar de hemel, maar hij hield zijn ogen wel naar het altaar gericht. Daar lag het geheim van de verzoening met God. De verzoening door voldoening, door het bloed van de gekruisigde. Nou, door wat daar te zien en wat daar te horen was, werd zo'n arme zondaarsziel verzadigd. Werd hij verkwikt door wat hij daar zag, wat hij daar hoorde. Dat alles sprak aan de ene kant van Gods heiligheid, van Gods recht, van Gods majesteit. Maar ook van dat plaatsvervangende borgwerk. En de rechtvaardiging en in de heiligmaking. Hij is geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardiging en tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. En daar werd hij verzadigd. Dan werd hij geestelijk verkwikt, daar kreeg hij krachten. Daar zou zijn ziel als met vettigheid gesmeerd worden. En wie gemeente daarvan geproefd heeft, van dit brood des levens en van dit water des levens, van wat in die voorhoven te zien was, wat in de prediking te horen is, waar het gaat over zonde en genade, waar het ook zichtbaar vanmiddag ging over reiniging, vergeving door het bloed van de gekruisigde. Wie nou niet maar alleen uit gewoonte naar de kerk komt, en wie niet gedwongen wordt door zijn ouders om naar de kerk te gaan, ja, die, mensen die dat wel doen, uit gewoonte of uit dwang of sociale controle of wat het ook is, of die alleen om allerlei randzaken de kerk te bezoeken, van ja, ik ben dat eenmaal zo gewend, of ik vind het fijn om elkaar te ontmoeten. Geen onbelangrijke dingen, gemeente, maar als je alleen maar om die redenen naar de kerk komt, dan zul je niet verzadigd worden. Maar arme zondaren, die ons als het avondmaalsformulier zegt, belijden moeten dat ze midden in de dood liggen. En die met hun kerkgang belijden dat ze het leven buiten zichzelf zoeken. En die met hun avondmaalsgang belijden dat ze in zichzelf niet volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Zulke mensen, als de Heere dat geeft, dan worden ze verzadigd. Verzadigd staat er dan ook. Hè? En dat spreekt dus van overvloed. Want de Heer is geen karig God. En ik weet dat een mens wel eens door een kruimeltje natuurlijk kan verzadigd worden. En het is al zo groot, u die genade mag kennen. U zult het ongetwijfeld toestemmen. Als de Heer eens een toeknikje geeft. En dat wordt wel eens zo verwoord. Als de Heer even een momentje iets van dat licht van zijn vriendelijk aangezicht laat blijken. Als er ineens zo'n lichtstraaltje valt uit een psalm die je zingt. Als er ineens zo'n woord door de dominee gesproken met kracht in je ziel valt. Als er één belofte is die bijzondere kracht doet, dat is al zo groot. Maar met alle eerbied, gemeente, maar de Heere die wil een mens verzadigen. Die wil niet dat je in je leven maar met één belofte doet. En met één kruimeltje door het leven gaat. God is geen karig God. Al wat u ontbreekt, zo zegt hij tegen zijn kerk, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ik zal van mijn geest, zo hebben we met de Pinkster overdacht, uitgieten over alle vlees. En als een kind van God karig door het leven gaat, dan moeten we niet allereerst naar God kijken. Maar dan moeten we allereerst maar naar onszelf kijken. Gaat onze mond dan wel ver genoeg open? En zijn we wel hongerig en dorstig genoeg? Of zijn er misschien allerlei dingen die uitgieting van de geest in de weg staat? En zijn we misschien toch nog bezig met de dingen van beneden? Maar een werkelijk hongerige ziel, zoals David in deze psalm, die wordt verzadigd. En als je dat eenmaal hebt geproefd, jonge mensen, als je eenmaal iets van dat brood des levens hebt geproefd, dan kunnen al de gebakjes van de wereld daar niet meer aan tippen. Als je nou een diamant in je handen hebt, zou je dan met een stukje glas tevreden zijn? Nee, wie eenmaal van dit brood heeft geproefd, wie eenmaal verzadigd is geworden in Gods huis, wie eenmaal zicht gekregen heeft op die rechtvaardiging en die heiligmaking, al is het nog zo in beginsel, wie eenmaal het leven buiten zichzelf in Christus heeft leren zoeken en ook in beginsel heeft leren vinden, die verstaat de dominee uit de Afscheiding, Ledeboer, die zei, en die was nogal een bemiddelde man, en voor ene kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Weg wereld en weg schatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Dat is wat David in deze psalm zegt. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. En zulke mensen, die worden volgende week verwacht aan de tafel. Mensen die uitzien. Mensen die met een hongerig en dorstig bestaan. Nergens meer verzadiging kunnen vinden. Dan alleen in het bloed van de gekruisigde. Amen. Samen nog Gods aangezicht. Heren, aan het einde van deze beide diensten gekomen, bidden wij u of dat u door uw geest het woord wil achtervolgen en de naprediker wilt zijn van het gesproken en zichtbaar getoonde woord. Heren, wilt u dit onderwijs toepassen aan de harten van jonge mensen? In hun zonden, onverschilligheid of in hun zoekende leven, in hun onderzoeken van de dingen, als het alles nog zo verward kan liggen, als ze op zoek zijn naar waarheid. Heren, wilt u ze overtuigen van deze dingen, deze oude en beproefde waarheid van verzoening door voldoening. Heren, wilt u zelf dan onze kinderen en onze jongeren hierin breder onderwijzen. Ook de ouders gebruiken om hun kinderen, grootouders, hun kleinkinderen bij deze dingen groot te brengen. Kon het zijn, heren, ook als levende, leesbare brieven. En dat ze met hun leven, met hun geestelijke bevindingen, ook hun kinderen en kleinkinderen mogen meenemen. Kom, ga met ons. En doe als wij. En Heere, geeft u bij de jongeren en bij de kinderen oren om te horen. Er zijn zoveel stemmen in hun leven. Stemmen uit de wereld en uit de zonde. Er zijn zoveel obstakels. Wat zijn sommige ouders ook obstakels? Struikelblokken voor hun eigen kinderen. Ze zoeken misschien het goede voor deze tijd en voor deze aarde. Maar in het geestelijke mishandelen ze. Vermoorden ze hun kinderen met de slechte voorbeelden, de slechte woorden. Ach, Heere, geef dat we bekeerd mogen worden tot u. als ouders, als grootouders, als gemeente. Om onze verloren kinderen aan uw voeten te mogen brengen. Zegent u de prediking, zegent u de doopbediening. Wees u met ons ook deze avond. Geef dat het woord mee mag gaan, de weken die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen, de vaders en de moeders in de gezinnen. De kinderen op school, de jongeren in de studie of op het werk. Wees met hen die geen werk hebben of niet werken kunnen of niet meer werken hoeven. Zegen allen die werkzaam zijn in het maatschappelijke leven. Heere, bewaart u ons allen voor de zonde, voor een onverwachte en onverzoende dood, voor ongelukken. Wees met ons als kerkraad ook in het ambtelijke leven, als er nog bezoeken worden afgelegd of anderszins bijeenkomsten zijn. Heere, zie een gunst op ons van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Vergeef genadig het zondige dat ons heeft aangekleefd. En bekroon het Uwe met uw zegen. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Een psalm aan het begin van de voorbereidingsweek. Psalm 26 vers 2. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Tweede van 26. En de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
weer.